Amsterdam FM presenteert Toonzetters.
De Toonzetters met Arinde Jonker.
Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Toonzetters. En deze week in Toonzetters geen genre, maar ruimte voor één componist. En dat is deze week een thema-uitzending over Maurice Ravel. Ja, ik had er gewoon zin in. En ja, why not? Ik heb dus allemaal heerlijke muziek voor je in petto van, Maurice Ravel. Hij leefde eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, daarover zometeen meer. En het is heel geschikte muziek voor een luie zondag of maandag, whatever. En ook een brief van Vaughan Williams lees ik voor. En we gaan beginnen met een werk van Ravel, dus uiteraard. Une barque sur l'océan uit Miroirs.
Thank you.
Dit was Une Barque sur l'Océan uit de pianosuite van Miroir van Maurice Ravel dus. En Ravel componeerde dit werk als hommage aan de schilder Paul Sort. En zij zaten samen in een collectiefje, een kunstenaarscollectief. Les Apaches, de Deugnieten heet dat. Ik zelf vind Ravels muziek zo heerlijk, omdat het is best wel modern. Maar het wordt nooit echt vaag of raar, wat moderne muziek soms ook wel kan zijn. Laten we eerlijk zijn, soms dan is het heel moeilijk te volgen. Maar dat is bij Ravel helemaal niet zo. Het is dus best wel toegankelijke muziek. Maar tegelijkertijd kan het ook heel diepzinnig zijn, soms zelfs wel episch. En het kan je echt in vervoering brengen. Dat komt misschien wel doordat Ravel heel veel inspiratie haalde uit het werk van oude componisten, zoals de 18e-eeuwse Rameau. Maar vervolgens gooide hij er wel helemaal een eigen saus overheen.
Thank you.
Je luisterde naar het eerste deel, Asie, uit Scheherazade van Ravel. En dat is dus de componist van deze uitzending. En hij leefde van 1875 tot 1937, Ravel. Hij heeft dus de Eerste Wereldoorlog wel meegemaakt. En de Tweede Wereldoorlog is hem bespaard gebleven. Daarover later meer. Over Scheherazade, het werk wat je net luisterde. Ravel schreef twee werken met deze titel. Hij schreef in 1898 een orkestraal werk dat Scheherazade heette. En dat werd eigenlijk niet zo goed ontvangen. Want toen Ravel dit werk opvoerde, werd hij door het publiek bedankt met een hele rauwe reactie van boegeroep en gejoel. En een criticus omschreef de componist als een middelmatig begaafde debutant die misschien over 10 jaar iets wordt, zo niet iemand als hij heel erg hard werkt. Nou, Ravel, in hindsight niks van aantrekken, want je hebt het eigenlijk gewoon fantastisch gedaan. En die naam Scheherazade heb je misschien wel eens eerder gehoord. Want Scheherazade is natuurlijk de hoofdpersoon uit 1001 Nacht. En Ravel schijnt een kleine fascinatie, dat is een vrouw, voor deze vrouw te hebben gehad, voor dit personage. En die fascinatie voor het exotische is echt iets typerends voor die periode. En dan hebben we het dus over het fin de siècle, de overgang van de 19e naar de 20e eeuw. Allerlei kunstenaars, schilders, schrijvers, componisten. Er was een algehele interesse in die Oriënt, in het Oosten. En dat zag je in allerlei kunstvormen terug. En in dit eerste werk, dus het tweede Scheherazade die Ravel heeft geschreven. Het eerste werk uit dit tweede werk, een beetje verwarrend, maar goed, hij heeft dus twee Scheherazade werken geschreven. En het eerste deel van dit werk, Asie, zingt de sopraan Je voudrais voir, ik wil zien, ik wil zien. En daarmee probeert de hoofdrolspeler te ontsnappen aan het alledaagse bestaan door zich allerlei exotische verleidingen voor te stellen. Het is niet helemaal meer van deze tijd, dat orientalisme, maar het is wel heel erg mooi. En ook heel mooi, als je het mij vraagt, is het volgende werk een sonate voor viool en cello.
Thank you.
Dat was de sonate voor viool en cello, deel 1. En Ravel componeerde dit werk tussen 1920 en 1922, na de Eerste Wereldoorlog. En hij had het opgedragen aan zijn vriend en medecomponist Claude Debussy, die in 1918 was overleden. Heel mooi werk, ook wel een beetje droevig als je het mij vraagt. Maar ja, als het ook is opgedragen aan een overleden vriend, dan mag het ook wel een beetje droevig zijn. En ik weet niet of je het kon horen, maar ja, dit werk van Debussy was al best wel modern. Had best wel moderne klanken in zich. Je luistert naar Toonzetters en we hebben het vandaag uitsluitend over de componist Maurice Ravel. En hij leefde van 1875 tot 1937. En we bevinden ons dus in het staartje van de romantiek en het begin van de 20e eeuw. Even een korte schets van die tijd waarin Ravel leefde. Dat was dus van 1875 tot 1937. Ja, die laatste 30 eeuw van de 19e, van laatste 30 jaar van de 19e eeuw verliep eigenlijk behoorlijk rustig. Maar vanaf het begin van de 20e eeuw nam de sociale onrust in heel Europa erg toe. Er waren steeds meer spanningen tussen verschillende landen, tussen verschillende politieke koningshuizen, whatever. Uitlopend natuurlijk op de ramp, de Eerste Wereldoorlog. En dit manifesteerde zich in de kunst en ook dus in de muziek door allerlei radicale experimenten. Als je denkt aan schilderkunst, kan je ook denken aan bijvoorbeeld Mondriaan. Dat is iets later, maar wel had nooit kunnen gebeuren, denk ik, zonder al die radicale experimenten van begin 20e eeuw ook. En muziek probeerde zich ook los te maken van conventies. Dus het was het einde van de romantische periode en het einde van conventies. En het interbellum werd bepaald door nog meer toenemende spanning. Want die was helaas na de Eerste Wereldoorlog geenszins opgelost. Maar dat heeft ook in de kunst gezorgd voor ja, zoveel ontdekking en het breken uit allerlei keurslijven en het breken uit allerlei manieren. Dus ja, luister maar naar het volgende werk en bepaal hoeveel conventies je nog kan terug horen. Thank you. Dat was een sonate voor viool, nummertje 2. En dan het tweede deel getiteld Blues Moderato. Ja, en dan raad je het natuurlijk al. Ravel was geïnspireerd door de blues voor dit werk. Heel vet, als je het mij vraagt. En supermodern. En veel muziek van de 20e eeuw, vooral begin 20e eeuw. Nou, niet vooral trouwens, heel 20e eeuw. Veel muziek moet zo baanbrekend zijn geweest. En dan later, in de jaren 60, 70... misschien te baanbrekend, maar begin 20e eeuw, ja, ook wel te baanbrekend trouwens, want ik zeg wel dat het later te baanbrekend was, maar begin 20e eeuw kon het publiek het soms ook helemaal niet aan. Bij bijvoorbeeld de première van Le Sacre du Printemps, heb ik al wel eens verteld, begon het publiek te joelen, braken er zelfs rellen uit. Maar soms moet het publiek toch ook betoverd zijn geweest door de nieuwigheid en de schoonheid. En er viel zoveel te ontdekken. Dit vioolwerk, wat je net hoorde, componeerde Ravel tussen 1923 en 1927. Dat is alweer enige tijd na de Eerste Wereldoorlog. Maar het moet desalniettemin toch ook wel een bijzondere ervaring zijn geweest, dit soort muziek. En dan is het alweer voorleestijd. Deze week een brief van de componist Ray Vaughan Williams, waarin hij het heeft over Ravel en Satie. Een korte brief. Beste Dent, hartelijk dank voor uw brief. Ik wou dat ik kon komen luisteren naar de Marlow Society, maar dit is de drukste tijd van het jaar. Ik ga maandag naar Isle of Man, als ik daar ooit kom, om te oordelen. Ik was vreselijk geïnteresseerd in de mening van die Spanjaard. Ik vraag me af of hij een van de 30 of 40 mensen was die na het concert aan me werd voorgesteld. Ze waren allemaal erg aardig en vriendelijk en complimenteus. Er was een feestje na het concert in de winkel van de muziekuitgeverij genaamd Method en champagne vloeide als water. Heb je ooit gehoord van een componist genaamd Erik Satie? Ravel heeft hem blijkbaar ontdekt. Hij deed alle Debussy-trucs in 1887 voordat D werd uitgevonden. Ze zijn op zichzelf niet veel, maar zijn wel interessant als voorlopers. Vooral Dindy op Brahms is interessant. Ik zou het zeggen over Dindy zelf. De jouwe, Ray Vaughan Williams. Ja, ik vind het... Kijk, het is op zichzelf niet een super interessante brief. De brief komt trouwens uit maart 1912. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog dus. En op zichzelf niet een hele interessante brief. Maar ik vind het zo leuk dat er dan allerlei verschillende componisten in worden genoemd. En dat die elkaar dan dus ook kennen. Ravel en Vaughan Williams hebben overigens ook vriendschap gehad. Ja, weet je, dat, ja, weet niet. Beetje privé avant les lettres, I guess. Zoals gezegd, 1912, dus vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En Ravel bracht de Eerste Wereldoorlog door als vrachtwagenchauffeur aan het front van Verdun. Zijn lichaam was namelijk niet sterk genoeg om echt te knokken aan het front. Maar op deze manier kon hij toch nog zijn steentje bijdragen. Ja, hij was natuurlijk ook al tegen de 40 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En hij is erg beïnvloed door de oorlog, zoals zoveel natuurlijk. Het is de meeste mensen niet in de koude kleren gaan zitten. En bezorgde hem zoveel verdriet en leed dat hij een aantal belangrijke projecten nooit heeft kunnen voltooien. Maar hij voltooide wel het werk Le Tombeau de Couperin. En dat betekent de gedenksteen voor Couperin. En elk deel uit dit werk is gewijd aan een vriend die in de oorlog omkwam. Couperin is trouwens geen vriend, zou je misschien denken, maar een componist uit de barok. En ja, dan gaan we luisteren naar Le Tombeau de Couperin en daarmee alweer het laatste werk. En misschien als er daarna nog tijd is, wellicht nog een deel uit het strijkkwartet in F. Maar zo niet, excuses dan. In ieder geval een deel uit Le Tombeau de Couperin. En vond je Ravel nou niets, niet getreurd? Want volgende week gewoon weer andere muziek uit het enorm brede spectrum van klassieke muziek. Misschien wel barok, misschien wel romantische muziek, ik weet het nog niet. Hoe dan ook, nu nog wat muziek van Ravel. En ik wens je in ieder geval een hele super fijne dag en heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Toonzetters, tot de volgende keer. Doei!
Thank you.